manier gaan voorbereiden. Allemaal zoals we tot nu toe gedaan hebben met actieweken en alle mogelijke andere activiteiten. Dat debat straks in de Kamer moet leiden tot, ja, tot een gewenst resultaat. Mocht het allemaal toch niet lukken, dan komt een tweede fase in zicht. En dat is de fase waarin er gebouwd gaat worden in Woensdrecht. En we hebben in ieder geval in de noten ook gezegd, wij zullen dan niet afwezig zijn. Dat betekent, we zullen ook niet afwezig zijn in Woensdrecht. Nou, dan zit je meteen op een ander punt. Wat doe je dan in Woensdrecht? Wij zeggen in die nota, we willen in Woensdrecht aanwezig zijn zodanig dat het de uitvoering van de werkzaamheden daar tijdelijk onderbroken worden door de aanwezigheid van zeer vele mensen. Je kunt eenvoudigweg niet aan het werk, wat noem je dat, een blokkade, maar je kunt daar niet aan het werk, maar die mensen die zijn daar aanwezig zodanig dat de hele samenleving daarin betrokken wordt.
Ja, u gaat zo dicht mogelijk naar die politiek toe kruipen. Maar negeert u daar in feite niet een beetje mee wat er de afgelopen keer op de IKV Kernendag eigenlijk een beetje de sfeer was van veel mensen die eigenlijk meteen zo snel mogelijk acties en blokkades wilden?
Nou, kijk, ik vind het niet. Ik heb daar op diezelfde Kernendag gezegd dat het inderdaad onontkoombaar is dat wij naar Woensdrecht toe gaan. Ik heb ook het woord blokkade daar gebruikt. En ik heb er tegelijkertijd wel bij gezegd dat voor ons een blokkade altijd iets is wat niet alleen maar gericht is op het object. Van we gaan daar nou eens proberen de bouwers van de kruisrakettenbasis te verhinderen om aan het werk te gaan. Nee, een blokkade is gericht op het parlement. En de vraag is hoe je dat dan precies moet invullen. Dus ik vind dat wat we aan het doen zijn is precies datgene wat althans van mijn kant op de Kernendag in het vooruitzicht gesteld is. Maar het is niet datgene wat wellicht een heleboel andere mensen ook gedacht hebben. Ik wil niet zeggen op de Kernendag, maar toch in het algemeen wel in het land. Namelijk dat als zo'n regering niet luistert, dat ze dan maar moeten voelen.
En dat zei Mientjan Faber, secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. In een station in de omgeving en op een politieauto die polshoogte kwam nemen. Volgens berichten van de politie zijn er automatische vuurwapens gesignaleerd en de politie spreekt van een zeer ernstige situatie. Op dit moment zijn politie, justitie en het gemeentebestuur bijeen om zich te beraden op maatregelen, aldus een woordvoerder van de politie zojuist. Over de ontwikkelingen in Capelle en over de Molukse problematiek discussiëren we in de studio. Henk Molleman is aanwezig, coördinator minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Raymond Risa Menapetti, beleidsmedewerker van het inspraakorgaan Welzijn Zuid-Molukkers. Een orgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd adviezen geeft. Hans van Gerven leidt het gesprek en mocht er nog nieuws komen over de situatie in Capelle, dan zullen we u dat melden.
Meneer Menapetti, wat er nu vannacht is gebeurd, verbaast u dat?
Het zijn dingen die altijd toch een verrassing blijven als je zoiets hoort. En het geeft alleen maar weer de onpeilbaarheid van zo'n soort situatie en de indrukken die een ME-optreden bij een Molukse samenleving achterlaat. Ik vind het een zeer moeilijke zaak worden en die spiraal die een jaar of 6, 7 geleden was doorbroken, ben ik bang, is weer in gang gezet.
En meneer Molleman, hoe staat dat met u? Hoe reageert u daar nou op? Had u dat kunnen voorzien?
Nee, net zoals de heer Isomenopathie zegt, voorzien kun je het nooit. Het is natuurlijk diep en diep te betreuren dat dit vannacht weer gebeurd is. Het probleem is dat er de achtergrond van Capelle, dat er huurweigeringsacties zijn, die lopen al lang. Die lopen al in feite vanaf de overgang van het kamp IJsseloord tot de woonwijk Oostgaarde, waar de Molukkers nu wonen.
Maar had u daar als coördinator op binnenlandse zaken van het minderhedenbeleid van de regering niet meer aan kunnen doen? Had u dit soort dingen niet kunnen voorkomen?
Ja, ik weet niet waarom u zegt meer aan kunnen doen, want ik weet niet of u weet wat we eraan gedaan hebben.
Nou,
het is nogal wat
sorry. Het
is nogal wat in
wat
de loop der tijd.
Voorkomen dan?
Kennelijk niet. Wij, kijk, we moeten goed eerst de verantwoordelijkheden in de gaten houden. Het is Binnenlandse Zaken, het is niet de minister van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor het lokaal woningbeleid en voor het huurbeleid. Het is ook voor het huurbeleid ook tot maar ten dele de burgemeester. Dus het is niet zo dat het ministerie van Binnenlandse Zaken nu de baas is voor in zaken allerlei kwesties die de Molukkers aangaan.
Ja, maar ik heb na wat ik gelezen heb deze week een klein beetje de indruk gekregen dat gemeente en Binnenlandse Zaken, dat de een vraagt de ander wat, de ander vraagt de een wat. En zo vindt er voortdurend een soort spel plaats. Is die indruk misplaatst?
Ja, die indruk is misplaatst. Ik begrijp dat die indruk kan ontstaan hoor. Als ik de kranten lees, dan heb ik die indruk ook. Maar dat is gewoon niet zo. Er is hier een huurprobleem. Ja. Heel lang. Dat huurprobleem heeft in dit geval eigenlijk tot vrij recent had niets met knilrechten te maken. Dat is in juni zijn de knilrechten weer bijgehaald. Er zitten verschillende aspecten aan dat probleem. Die hebben te maken met de kwaliteit van de woningen, de kwaliteit van de wijk. In Capelle toevallig niet de overgang van domeinenwoningen naar een woningbouwvereniging, maar dat speelt meestal ook een rol. Daar is overleg over gevoerd. En de kwestie is op zich niet zo onduidelijk. Waar het steeds weer een grote rol speelt, is de emotionaliteit. En dat is ook de bijna onbeheersbare factor in het spel. En die emotionaliteit die wortelt heel diep in de geschiedenis.
Ja, maar ik vind het een beetje merkwaardig dat minister-president Lubbers, als alles gebeurd is, vrijdag ineens zegt van nou, voorlopig zullen er geen collectieve uitzettingen meer plaatsvinden. Was u daarmee op de hoogte vrijdag, dat u dat zou zeggen?
Ik heb me daarover geïnformeerd. Ik heb gisteravond nog met minister Rietkerk met name over dit aspect contact gehad. De minister-president heeft, ik weet niet precies wat hij gezegd heeft. Hij weet in ieder geval, heeft hij aan minister Rietkerk verklaard, nooit bedoeld om dat te zeggen wat bijvoorbeeld in de NRC staat en door u wordt aangehaald.
Ja, maar was u ervan op de hoogte dat Lubbers zoiets zou zeggen?
Dat was ik niet, maar dat hoef ik ook niet te zijn. Maar hij heeft in ieder geval niet bedoeld wat in de krant gekomen is. Er is niet zo. Maar ook daar is weer misverstand over. De regering heeft niet te zeggen of er al of niet opgetreden wordt tegen collectieve huurwerkingsacties. Dat is geen bevoegdheid van het kabinet.
Maar de regering kan dat kennelijk wel zeggen als dat op een gegeven moment plaatsvindt. En dan besluiten om voorlopig die collectieve uitzettingen niet meer te laten plaatsvinden.
Nee, ook dat is een misverstand. Dat kan het kabinet niet. En het is in dit geval ook niet gebeurd.
Nee. Meneer Menapati, kwamen die huisuitzettingen voor u nog als een verrassing? Of had u als inspraakorgaan daar al eerder over gerapporteerd bij meneer Molleman bijvoorbeeld?
Nou, allereerst toch even de handen wezen van Binnenlandse Zaken. Als men vraagt, heeft Binnenlandse Zaken iets gedaan aan de problematiek, dan zeg ik dat Binnenlandse Zaken totaal niets eraan heeft gedaan. Er is een...
Weet u dat u is? Daar weet u toch niets van?
Ik heb...
Ik kan u een rijksbrief
woensdag heb ik... Ja, brieven.
En contacten en wij...
Dat is het enige wat u geschreven heeft. U hebt zelfs...
Ik heb
op die dag zelf heb ik naar Binnenlandse Zaken gebeld. En ik heb gevraagd op welke wijze Binnenlandse Zaken hier een bijdrage zou kunnen leveren. Nou, en dat was gewoon eentje van niets. We denken daar niet aan om tussen beiden te komen. We denken er niet aan om onze diensten aan te bieden. Dat is de reactie van Binnenlandse Zaken.
Op het moment dat u belde, was de hele procedure afgerond en konden wij inderdaad ook niet meer bemiddelen. Dat was 5 voor 12.
Je kan zelfs tot 1 voor 12 gaan en met bemiddelingspogingen aankomen. Want dat was gewoon het enige wat men nodig had. En iemand die daar tussen beiden wilde komen, maar die wens was er duidelijk niet bij Binnenlandse Zaken.
Ja, meneer Molleman, klopt mijn informatie dat tussen het inspraakorgaan en Binnenlandse Zaken sinds juli geen contact meer is?
Er is contact tussen de heer Marien van Binnenlandse Zaken en het inspraakorgaan. Hoe frequent dat is, dat kan ik aan mijn hoofd niet zeggen.
Mm.
Maar vroeger werden we regelmatig voor gesprek uitgenodigd. Dat is, geloof ik, sinds juni. Dus dat heeft dan niet meer, althans niet meer met mij plaatsgevonden.
Maar u werd uitgenodigd? Of hoe gaat dat dan?
Ja, weder...
Wilbrand is een wederzijdse zaak. Wij nodigen elkaar uit. Maar ik denk dat voor de voortgang van de discussie dat wij daar dat even buiten beschouwing kunnen laten.
Ja.
Want ik denk niet dat het laatste woord hierover uitgesproken is. En ik ben wel blij met die opmerking van de heer Lubbers dat men een onderzoek gaat plegen naar de omstandigheden hieromheen. Maar ik hoop dat men dan ook zo op die manier duidelijk laat uitkomen wat nu werkelijk de rol van een coördinator bij het minderhedenbeleid nou eigenlijk is geweest.
Ja.
En met name in Capelle, en dat geldt ook voor Op Heusden, want die rol is mijns inziens niet zo'n fraaie geweest.
Hmm. Meneer Molleman?
Ja, ik dacht...
Je hoort het aan.
Er is hem in de patty uit om dat te bewijzen. Als hij hiermee gaat beschuldigen, dan wil ik dan nu ter plekke van hem horen wat niet fraai zou zijn in de rol van Binnenlandse Zaken.
Nee.
Dus wil ik nu ter plekke van hem horen.
Een weigering in een situatie als in Capelle en de IJssel om er iets aan te doen.
Dat is een schandalige opmerking. Ik heb hier een lijst van u. U kan nu vanaf medio 83 u wel vast 10 contacten melden. En met allerlei zaken die wij daarin gebracht hebben. En dat is werkelijk schandalig.
Ja, je moet...
En dit doet nou de kwestie niet goed. Het inspraakorgaan heeft... ik weet niet wat de rol van inspraakorgaan in deze zaak is geweest. Maar de heer Riesemenepatti moet ervan uitgaan dat de coördinatie binnen onze zaken erop bedoeld is om juist dit soort situaties te voorkomen. Wij zijn erop uit om ook voor Molukkers een toestand van gelijke rechten, maar ook gelijke plichten scheppen. Gelijke rechten en ook een goede positie van Molukkers in dit land.
De rol van Binnenlandse Zaken is eentje het beleid voor minderheden en het andere is openbare orde. En hier heeft openbare orde geprevaleerd.
Ja, dat is op zichzelf een juiste constatering, maar u moet wel even ingaan op het feit dat u de heer Molleman beschuldigt en hij vraagt om argumenten. Hebt u die?
Ik heb de heer Molleman niet beschuldigd. Ik heb gezegd dat ik Binnenlandse Zaken op de dag dat die rellen eigenlijk...
Nee, u zegt ik heb geen vrije rol gespeeld. Gebeld. Ik wil het horen van u. Ik wil ik horen vind, nu van u wat
ik vind Binnenlandse Zaken geen vrije rol spelen als zij weigeren om tussen beiden te komen. Als zij weigeren, als zij komen met spoesjes van we kunnen ons daar niet in mengen, terwijl het wel degelijk het geval zou kunnen zijn.
Ja, mag ik heel even onderbreken? En David, er is nieuws uit Capelle.
Ja, we hebben op dit moment aan de telefoon, als het goed is, de heer Van Wilde. Hij is commissaris van de gemeentepolitie in Capelle. Meneer Van Wilde, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het ANP spreekt van een zeer ernstige situatie in Capelle. Hoe is het?
Dat slaat op de gebeurtenissen van vannacht.
Inderdaad.
Niet van niet de situatie op dit moment.
Het is nu rustig.
Het is nu rustig, ja.
U bent zich aan het beraden met het gemeentebestuur en met justitie over wat u gaat doen.
Ja.
Wat gaat er gebeuren?
Het is eigenlijk op dit moment, zoals ik dat inschat, een justitiële aangelegenheid. Waar natuurlijk bij, als je bepaalde maatregelen gaat nemen, openbare ordeaspecten, dus het bestuurlijke, uiteraard een rol speelt. En dat zijn we op het ogenblik aan het afwegen van hoe gaan we dit aanpakken.
Een van de woningen is gekraakt, als ik het goed begrepen heb.
Ja.
Er is ook sprake van dat er automatische wapens zouden zijn gesignaleerd.
Ja.
Dat klopt ook. Zijn er al arrestaties verricht?
Nee. Die zijn niet verricht. Tot nu toe is ons beleid erop gericht geweest om de zaak te stabiliseren. Te voorkomen dat de mensen die met die vuurwapens aan het schieten waren buiten de wijk zouden komen. Zodat er dus elders in Capelle iets zou kunnen gebeuren. En verder hebben we gewoon ons best gedaan om te zorgen dat de veiligheid van het politiepersoneel geen gevaar liep.
Hoeveel manschappen hebben u op de been en is er ook mobiele eenheid al in
nee,
de buurt?
Nee, nee, geen mobiele eenheid. Dat kun je, mobiele eenheid kun je in dit soort situaties helemaal niet gebruiken. Daar is de situatie veel te gevaarlijk voor vuurwapengebruik. Dan kun je geen armee inzetten.
Hoe denkt u deze zaak op korte termijn tot een goede oplossing te brengen zonder dat de lont in het kruidvat aangestoken wordt?
Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Maar dat weten wij op dit moment nog niet. Het is natuurlijk heel eenvoudig om met donderend geweld daar die wijk binnen te gaan. Maar dat lijkt ons niet de juiste manier. Wij willen dat zeer omzichtig doen. Dat hangt ook helemaal af van wat er vandaag nog verder gaat gebeuren. Wat voor actie er verder nog in de wijk wordt. Kijk, je kunt natuurlijk niet tolereren dat men daar gewoon blijft schieten op iedere inwoner van Capelle die maar in de buurt van die wijk komt.
Tot slot, u zegt wat voor verdere acties in de wijk eventueel nog gaan plaatsvinden. Is dit nou een incident of is dit een uiting van een breder ongenoegen in de wijk?
Ja, dat kan ik natuurlijk niet, niet inschatten. Ik denk dat u dat aan de wijk moet vragen.
Meneer Van Wilde, hartelijk dank. Tot zover de commissaris van de gemeentepolitie in Capelle aan de IJssel. Weer terug naar Hans van Gelder.
Voor dit telefoongesprek liep de discussie hier een beetje hoog op. In verband met het feit dat meneer Menapati van meneer Molleman zei van u hebt uw best niet gedaan om het wat zachtjes uit te drukken. Meneer Molleman, wat is er dan feitelijk gebeurd in het contact tussen u en de Molukkers in Capelle en het inspraakorgaan in het bijzonder?
Nee, het inspraakorgaan is hier geen partij. Het gaat om de wijk, de mensen in de wijk, de huurweigeraars, de gemeente Capelle.
Ja.
Wat is er gebeurd? Ik moet even zeggen, waar gaat het om? Het gaat om een aantal zaken. Het gaat om de kwaliteit van de huizen, de kwaliteit van de woonomgeving, de verzakking. Het gaat om huurkwesties. En het gaat later om ingebrachte knilrechten. Wat betreft de kwaliteit van de huizen, de huurcommissie heeft gezegd dat de huizen niet voldoende zijn. De huurverhogingen hoeven niet betaald te worden. Er is huursubsidie, er is voor Molukkers aparte huursuppletie, een extra huursubsidie gegeven die overigens nu afloopt. Vanuit binnenlandse zaken, er is overleg geweest tussen de burgemeester en de wijkraad en de bewoners. Daar is eigenlijk voor alle problemen is een oplossing aangedragen. Voor het probleem van de verbetering van de huizen. Voor het probleem van de woonomgeving. Daar heeft de gemeente 5 miljoen voor beschikbaar gesteld. En wij vanuit Binnenlandse Zaken nog eens 1/18 miljoen extra. Er is de knielrechten, de eis van 150 gulden huur per maand. 75 gulden voor gas en 50 gulden voor elektra. Daar kan niet aan voldaan worden, want daar... Dat Nederlandse vergelijkbare situaties kunnen die dingen ook niet zo krijgen. Maar aan alle de belangrijke eisen kunnen worden voldaan. En aan de problemen van het niet kunnen betalen, daar zijn regels voor in dit land. En subsidieregelingen. En daar kunnen ook de Molukkers voor gebruik maken. Ja, ja. Dus eigenlijk is er objectief gezien geen enkele reden, meneer, waarom dit probleem niet al lang opgelost had kunnen zijn.
Ja, nou, dat is het niet. En
wij hebben daar keer op keer een bijdrage aan geleverd.
Ja, ja. Meneer Menapati?
Ja, maar waar we het over hebben is de dag van de ME, zal ik maar zeggen.
Nee, daar hebben we het niet over. U moet het niet isoleren. U isoleert... Kijk, dat verwijt ik nou, de heer Menapati. Die doet hij constant. Er is hier geschiedenis van jaren en iedere geschiedenis van in ieder geval 7-8 maanden.
Ja, maar...
En die geschiedenis is van alles...
Als we dan niet willen hebben over de dag zelf en men gaat aan de geschiedenis terug, dan is het een feit dat de Nederlandse regering die mensen hierheen heeft gehaald. Dan is het een feit dat Dumoman zei hier het land binnenkwamen, zei Amas ontslagen werden. Is het een feit dat bij die overkomst hen gegarandeerd werd dat tot zij de plaats van bestemming hebben bereikt, overheidszorg zal zijn. Dat vanaf 1951 langzamerhand alles is afgebroken. Dat is een andere zaak, maar dat is weer iets wat u op uw...
Nee, meneer Riesemene-Patrick, u geeft weer een verkeerde voorstelling van zaken.
In de eerste plaats zijn alle rechtelijke uitspraken al in de 50 jaren hebben deze recht ontknild tot in cassatie toe. Dat is al in 1977 door minister De Gij Fortman gemeld. Er is een kamerdebat geweest waarin het politiek afgewezen is. Er zijn feitelijk uitkeringen aan Molukkers gedaan die enige malen hoger zijn dan de pensioenrechten. Het gaat overigens om pensioenrechten van 957 mensen van de, 300, van de bijna 4000 die gekomen zijn. Ja. Bovendien is de Banon Persatuan, waar de heer Moer al vicevoorzitter van is, heeft ook bij keer op keer niet de knilrechten erkend als een argument om huur te weigeren. Dus ook deze voorstelling van zaken van de heer Riesmenning klopt helemaal niet.
Het gaat niet om de Banon Persatuan, het gaat om de bewoners van de kapellen en dergelijke.
U gaat over de knilrechten beginnen. De knilrechten zijn niet erkend, nog in Molukse gemeenschap.
De bewoners van Kapellen en de IJssel, die hebben dat naar voren gebracht en ze hebben dat ook telkens weer naar de Binnenlandse Zaken naar voren gebracht. En
telkens weer de argumenten gekregen waarom dat geen geldig argument is.
Maar meneer Molleman, verwijt u dan de Molukse gemeenschap in Kapellen en de IJssel onredelijk gedrag? Of wat u zegt van objectief hebben ze eigenlijk niet te klagen, maar dingen gebeuren en dat denk ik, dan zal er wel wat aan de hand zijn.
Maar ik verwijt niet zo gauw wat. Er zit hier, dat heb ik al in het begin gezegd, kijk, die knilrechten, ik kan een zaakje betoog houden waarin ik kan aantonen dat die er niet bestaan, dat ze afgewezen zijn. En dat weet de heer Resumenepati even goed als ik. Er is natuurlijk een grote emotionaliteit bij de oude Molukkers. Die is nooit weggenomen, die kan ik helaas ook niet wegnemen. En ik begrijp die emotionaliteit. Dat is de spanning die erin zit. En die is niet alleen, helaas niet alleen rationeel op te lossen. En we zijn er in de loop van het hele verblijf van de Molukkers hier helaas nooit in geslaagd om die emotionele barrières tussen ons af te breken. Ja, dat dus, moet u constateren.
Dus de consequentie daarvan is dat u, om het wat onaardig te zeggen, willens en wetens steeds het risico blijft lopen dat dit soort dingen gebeuren.
Niet willens en wetens. Vanuit de kant van de overheid wordt er constant en zeer zorgvuldig naar gestreefd om gelijke rechten te realiseren om de mensen te helpen.
Ja.
Maar die emotionele barrière, die vereist zaken waar wij, die vereist een tegemoetkoming waar we nog niet in geslaagd zijn. Ja. Hoe we daaruit komen, kan ik op dit moment ook niet zeggen.
Ja. Meneer Medepad, mag ik u een vraag stellen? Ja. kunt u nou eens, behalve het feit, het beroep op de oude knielrechten, kunt u nou eens aangeven wat voor feitelijke omstandigheden er zijn die rechtvaardigen dat de Molukse gemeenschap keer op keer in opstand komt tegen de Nederlandse overheid? Kunt u gewoon eens cijfers noemen over werkloosheid, over de hoge huren, over de lage uitkeringen, dat soort dingen?
Ja, nou, feitelijk is datgene wat je, als je thuiskomt, regelmatig weer ziet. Het wegkwijnen van je ouders, die constant zich belasterd voelen. Het feit dat zij zich hun leven hebben willen geven aan een Nederlandse zaak. Het feit dat zij als dank daarvoor ontslagen werden. Het feit dat zij helemaal buiten alle beslissingen gehouden worden. Het feit dat zij helemaal geen zicht hebben op waar zij zich kunnen vestigen. Toen zij hier in Nederland kwamen, werd er niet gevraagd waar je wil wonen. Je wordt in kazernes en kampen geplaatst. Ja. Van daaruit werd niet gevraagd of je het wel zo leuk vindt om in een woonwijk te wonen. Maar men werd soms, zelfs met harde hand, uit die woonorden weggehaald en in die woonwijken gestopt.
Ja. Ja, maar nu even naar de realiteit van vandaag die u voor een deel beschrijft, maar
ja, de realiteit nu.
Bijvoorbeeld de hoogte van de uitkeringen. Kan een gemiddeld Molukkers gezin de huur betalen die van hem gevraagd wordt? Geeft u daar eens een inzicht in?
Ja, allereerst, als we teruggaan dus naar Kapellen, dan is dat onmogelijk. Ze komen met woonlasten van over 1000 gulden en 75% van de bewoners van Kapellen die zitten op of een minimumloon of hebben alleen beschikking over een uitkeringje, wat ongeveer 1400 gulden, 1500 gulden bedraagt. Nou, dat is niet op te brengen. En als je dan vraagt, wat kunnen ze zelf aan doen, dan moet ik zeggen dat zij daar weinig aan kunnen doen, omdat zij daarin gemanoeuvreerd zijn. Ze komen uit oorspronkelijk uit IJsseloord. Zij werden de keuze gezet. Ze hadden geen keuze, toch moeten naar Van G in Kapellen aan de IJssel. En de lasten en de onkosten hebben zij naderhand te dragen. En er is helemaal geen kwestie van dat zij daar zelf enige invloed op hebben kunnen uitoefenen.
En de werkloosheid onder Molukkers, is
dat die relatief gezien? Dat is overigens in overleg met Molukkers gebeurd, die overgang van IJshoorn naar de wijk Oostgaarde. Dat is niet... dus behalve de emotionaliteit waar heer Riesemen de Patina naar verwijst, die is niet in beleid terug te draaien. Daar kun je geen... Ik herken die emotionaliteit, daar loop je tegenop. En die speelt in de tijd van het Kamerdebat in 1978 over Molukkernota, is die hele emotionaliteit ook naar boven gekomen. En daar sta je vanuit het beleid als zodanig met je rug tegen de muur. En waar je op hoopt, wat ook mogelijk moet zijn, dat is een contact tussen de overheid en verantwoordelijke Molukkers, vooraanstaande Molukkers, om er wel uit te komen. En die mogelijkheden die zijn er, en die zijn helaas tot op de dag vandaag onvoldoende uit de verf gekomen. En daar dragen twee partijen verantwoordelijkheid voor.
Ja, en onvoldoende uit de verf is voornamelijk omdat de overheid het er niet voor voelt om beleid te voeren naar de problemen van de mensen toe. Waar nu naartoe gewerkt wordt is een soort algemeen beleid waarin alle problemen die zich bij die verschillende groepen zich voordoen...
Ja, u doelt nu op de plannen die in de minderhedennota zijn vervat. Die trouwens begin februari in de Kamer in discussie komt, hè?
Ja, ook dat is onjuist. er is een algemeen beleid voor zover problemen algemeen spelen. Er is nadrukkelijk... het hele beleid is op gericht om de mensen gelijke rechten, een gelijkwaardige positie in dit land te geven als gelijke burgers. Nou, daar zit al meteen het probleem waar de emotie weer een rol gaat spelen. Natuurlijk zijn de Molukkers hier gekomen niet omdat ze zo graag in Nederland wilden. Dus de tragiek van de decolonisatie, die tragiek zit er nog steeds mee. Ja. En als Molukkers zeggen, we willen weer terug, dan is die teruggang voor een grootste deel voor de Molukkers nu geblokkeerd. En dat geeft die spanning. En van daaruit steeds specifiek beleid voeren, dat is in feite niet mogelijk. Want wij hebben Molukkers niet een plaats in Ambon aan te bieden. Of Saparua of waar op de Kei-eilanden.
Nee, maar je hebt wel de zorg voor de woonorden gehad. Je hadden wel de zorg voor de woonwijken gehad. En die werden allemaal afgebroken. En er is dus wel een beleid te voeren naar de Molukse samenleving toe.
Waar alle Molukkers nu eensgezinswoningen
krijgen. Dat alles op één hoop gegooid wordt en dat men nu gaat naar een soort minderhedenbeleid. Wat dat precies inhoudt, dat is gewoon de vraag. Want de minderheden herkennen zich daar niet in. En dan is het gewoon een wegdoezelen van problemen die er bij die afzonderlijke groepen leven.
Ja. Er wordt niks weggedoezeld.
Ja, nou, ik denk dat we vanwege de tijd er langzamerhand een eind aan moeten maken. Of althans aan deze discussie. Ik wil u allebei bedanken voor uw komst. Tot zover.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen week en ook van vannacht, werd in de studio over het Molukse probleem gediscussieerd door Henk Molleman, coördinator minderhedenbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Raymond Riza Menapati, beleidsmedewerker van het inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Tot zover deze aflevering van De Andere Wereld van Zondagmorgen. Graag tot volgende week, 11 uur.
En aan deze aflevering van De Andere Wereld van Zondagmorgen werd meegewerkt door Flora Blaak, Hans Gansevoort, Job de Haan, David Mol en Hans van Gerven. Techniek, Astrid van Lieshout. Einde van de ICON-programma's van vanmorgen. ICON Radio komt vanmiddag om 5 uur bij u terug met een opname van een hervormde kerkdienst vanuit de Taborkerk in Ede, een bericht van de Wilde Gansen en met een onderbreking van het nieuws van 6 uur... de programma's Brood en Spelen en Liturgie en Kerkmuziek eveneens via Hilversum 2. Luisteraars, we wensen u een prettige zondag en graag tot vanmiddag.
NOS Radio Hilversum 2. Tamboe, het programma voor Antillianen in Nederland.
Roemangang, roemangang, bintendi, bintendi, binglaba, bopena, dingto, bukoto, bumto, 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 bukoto, bumto, bumto, bumna, bukuna, bingina, bukuna, tina, bukuna, bing parakuba, ding parakuba, ding parakuba, mandelekuni, bingtelekuni, bandelekuni, bingtelekuni, tingina, bukuna, bintu.
Oyendinang Bontadi, Bumbini Serka Tambu. A happy and prosperous new year to you all. Dimi parti un bon ayanobo. Bansoru kwe aya aki nos hendinang kedun tiki mas consciente di emundo kun antebibadin. Ulanda, Antillas, emundo di Tambu, tambe den 84. Awe un entrevista kwe conocido cantante ganador di Festival di Tumba na Ulanda, Winston Marta, y si nos tin tempo, sobradi una entrevista con ostatin algún tempo pasá que compositor intérprete Edgar Palm. Pas un tempo agradable den sintonía di bo programa y ata noticia di nos corresponsalna. Por lo menos pa compañía di Docti Corsau hay un nuevo a comisar positivamente. 84 den mocht ata Ivy Dorstam.
Anio 84 comincia Bondi e compagnia grandi nel corso Doc Maschapei. Después di un anio hobby malo, pa Doc cammina compagnia tabata parà na round di Kibra, nanga comincia 84 agnando contratto ran grande e importante pa Doc. Gerencia di Doc afferma algun contratto da essi manchi compagnia ran di parco cubano. E contratto la chiesa in sera con Toclo ha a tur trapou di mantenzione rutinario di parco nel cubano. Forti anni 7-8, Toc ha perde compagnia qui, con la piattaforma gran parte di quantità di parco nel cubano Toc ta ha a patrecia. Ora tenga che sono in gerenza nuovo di Toc per aiutare a scappare compagnia, non allora la haia compagnia nel cubano disposto a mandare un barco d'entrecia del doc nel corso. Ogni punto è importante di plan di riscatto di doc da concorrenza a baja su tariffa nan, lo che appone che non allora la haia e barco nel cubano per. Andava da considerare tariffa di doc corso come su mas alto de região. Aiamento de contrato na quita de ficar com a próxima semana Doc no Taipien de Trabalho. Segundo o diretor novo de Doc, Mario Everts, a Bisa Prensa, paluna de Janivari, Doc Taipien de Trabalho e tradona mestre traga overtime para dar por cabo a cultura de trabalho. Diretor Everts a Bisa, com obstante, com a raia roupa de companhia na de parco cubano PEC, essa que não planifica que o Doc passa su punto di crisi completamente. Ainda, secondo Evers, Mester Sigi busca mas barco per vincere del Doc e tra donan tambe Mester chiede a cooperare per aiutare a che compagnia forti e burraco grandi quella che ha detto. Evers chiede optimista per lo che la possibilità di Doc per 1984. E sa che da Ivy Dorstam informando buon fuori di Verlemstad. Sharon passa un buon siman e un dusch già domingo.
Supuesto manipulazione financiero entre Bese di Aruba e Bonaire. Escucha Isa Henriquez.
Recientemente, promeco fin di anno durante il trattamento di presupuesto di Aruba di Elan Frat Akinan, a fare in acclanco con il piano di Aruba ad una bonero e suma di 400.000 florin. E sa che arriva su mese a causa bastante consternazione nella nostra isla, però si man ha chitato a causa di mas indignazione ainda, ora qua sale in acclanco e suma ha chitato a un'equivocazione. Durante il trattamento di presupposto a Trobi, John Merriweather, di partito PPA, ha mostrato ribe manipolazione con PC di Aruba a Asidega su Aki. Signor Meriwether ha cita un carta di jefe di Departamento di Asunto non Juridico General y otro di jefe di Departamento di Finanzas, den cuales alina claco gobierno insular no tautin ningún autoridad pajasi un préstamo manera